Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit Prediker, een paar heel bekende versen. Want ik wil met u nadenken over God, Gods tijd. God heeft een tijd voor alle dingen. Ik wil een paar versen lezen uit Prediker 3. En we beginnen bij vers 1 en dan lezen we vers 1 en 2 en dan 11 en dan 14. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. En u kent het gedeelte, dat gaat door met een heleboel zaken die genoemd worden. Vaak tegenovergestelde zaken. Alles heeft zijn tijd. En dan lezen we in vers 11. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Er zijn vertalingen en dat kan ook op grond van de grondtekst waar staat, heeft hij de eeuwigheid in hun hart gelegd. De mens beseft als het ware dat er meer is dan alleen de tijd waarin we nu leven. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Wij beseffen dat er een eeuwigheid is, maar we kunnen hem eigenlijk niet vatten. Gods werk is zo oneindig groot, dat we dat nooit totaal kunnen omvatten. En dan lezen we vers 14. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen. En God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. Een bijbelgedeelte dat veel mensen altijd geïnspireerd heeft. En zelfs niet alleen in de kerk of in de gemeente. Zelfs daarbuiten, sommigen van u, van mijn generatie, weten nog dat de popgroep The Birds een lied hadden daarover. Turn, turn, turn. En daar zongen ze eigenlijk dit hele hoofdstuk. Ze noemden al die dingen die ze een tijd hebben. En het is vaak door anderen ook gebruikt in literatuur. God heeft een tijd voor alle dingen. En misschien dat de Birds zich daar niet zo van bewust van waren, maar eigenlijk gaven ze daarmee aan van, er is iemand die alles in handen heeft. Iemand die hoger is dan wij. God heeft een tijd voor alle dingen. Zoals de meeste van jullie weten, mijn vrouw en ik, we werken in Guinea-Bissau in Afrika. En over een dag of 9 hopen we weer terug te gaan. In Afrika, je hebt natuurlijk heel veel volkeren in Afrika en heel veel landen, maar er is een volk dat heeft, of een land waar ze vaak het gezegde gebruiken. God schiep de tijd en hij maakte er heel veel van. En als je in Afrika bent, dan kun je je een beetje voorstellen dat ze dat zo zeggen. Wij zouden waarschijnlijk zeggen, God schiet de tijd en we hebben er maar een enkel beetje van. Want we hebben altijd tijd tekort. In Afrika hebben ze altijd tijd over. Mensen komen veel bij ons aan de deur. We wonen, we hebben het afgelopen jaar bij een Afrikaans gezin als het ware ingewoond. We hebben bij diezelfde mensen ingewoond in 1984, 85. Ze zijn oude vrienden van ons. Het is geweldig fijn om weer onder die mensen te mogen werken, onder die stam te mogen komen werken. En er komen constant mensen aan onze deur. En je kunt het niet maken om niet even tijd te nemen. Ook al heb je het nou nog zo druk. Ook al moet je een preek voorbereiden, of een brief schrijven, of wat dan ook. Of ben je bezig met vertaalwerk. Je moet even tijd maken. En dat is best wel eens moeilijk voor ons, westerse mensen. We willen die tijd zo goed mogelijk gebruiken. En natuurlijk, dat is denk ik ook belangrijk dat je je tijd goed gebruikt. Maar wij zijn daar vaak zo op gefocust dat het je wel eens kan benauwen. Ik weet nog goed dat jaren geleden, jaren 40 geleden, toen ik op de zendingsopleiding in Schotland zat, we kwamen iedere week hadden we wel een zendingspreker. Iemand die kwam vertellen over ergens een plek in de wereld waar hij of zij werkte. En dan werd je geconfronteerd met al die nood die er was. En al het werk dat nog gedaan moet worden, die enorme taak die er nog lag. Van zendingswerk. Je hoorde ook over de noden van de mensen, het lijden. En dat was natuurlijk bedoeld om ons de kans te geven ons te oriënteren. En God te zoeken van, Heere, wat is de plek waar u wilt dat ik heen ga? Maar iedere zending kwam van, ja, we hebben mensen nodig. En er is nog zoveel te doen en de taak is zo groot. En je werd daar wel eens wanhopig van, eerlijk gezegd. En er kwam iemand en dan dacht je van, oh, daar moet ik heen. Want er is zoveel te doen. En dan kwam de volgende. En dan kwam er nog weer één. En soms zat je te vergelijken. Ik heb dat ook wel gedaan toen die eerste jaren dat ik in Guinea-Bissau was. Er was maar heel weinig werk nog in Guinea-Bissau. Het was een heel recent zendingswerk eigenlijk. Er moest nog zoveel gebeuren. En er waren landen waar al zoveel was. En dan hoorde je dat daar weer nieuwe zendingen heen gingen. En dan dacht je, hebben die mensen het nou wel juist? Want daar is toch al zoveel. Moeten ze niet hier zijn waar nog zoveel moet gebeuren? En de tijd is toch kort, we moeten de tijd toch uitkopen. En zo kon je in een kramp komen. Voelt u het aan? Als je zelf gaat denken dat je alles moet. Als je zelf zou moeten bepalen wat nou eigenlijk de prioriteit voor jou of voor mij is. Voor u of voor mij. En dat gevoel kreeg ik ook wel eens. Dan ben je bezig, je weet, je hebt een hoop werk en dan ga je op verlof. Zijn 3 maanden op verlof. We hebben een geweldige tijd achter de rug eigenlijk dit afgelopen jaar. Want we hebben in de 80e jaren, van 84 tot 1990, hebben we ook onder de stam gewerkt waar we nu werken. We hebben toen veel mogen zaaien. Het is een moslimvolk. We hebben toen bijna geen vrucht gezien op dat werk. We hebben wel heel veel contacten mogen opbouwen. We hebben veel mogen zaaien. En heel veel hechte vriendschappen mogen sluiten. Die tot het moment dat we terugkeerden altijd nog stand hadden gehouden. We hebben ook wel wat contact gehouden met de mensen. Maar we zagen geen vrucht. En het afgelopen jaar hebben we een stukje oogst mogen zien. Zeker een 10, 12 mensen die recent tot geloof gekomen zijn. Uit die stam. Die toch een onbereikte stam is in Guinea-Bissau. En dat was geweldig, dat was enorm bemoedigend. Alleen ze hebben nog zoveel hulp nodig. Sommigen staan enorm onder druk van hun omgeving. We hebben een jonge man die tot geloof is gekomen begin vorig jaar. Hele fijne jongen, jaar of 24. Zit nog op de middelbare school, dat is heel normaal. Daar zitten ze vaak als ze 30 zijn ook nog. Want men gaat pas vaak naar de lagere school als ze al een jaar of 15, 16 zijn. Het is er allemaal wat anders dan hier. Het is in het binnenland. Deze jonge man is heel serieus. Maar wordt nu erg door de familie en door de leiders van de moskee onder druk gezet. Zijn vader had aanvankelijk geaccepteerd dat hij christen was geworden. Maar de leiders van de moskee zijn gekomen en hebben druk op zijn vader uitgeoefend. Nou, vervolgens heeft zijn vader enorm veel druk op hem uitgeoefend. Hij staat vast in het geloof. Maar het is ontzettend moeilijk. Hij is eenzaam. Door die druk kan hij niet naar die evangelische kerk die daar is, want die bestaat uit mensen uit een animistische achtergrond. En de moslims hebben daar enorm veel moeite mee, omdat ze daar dingen zien gebeuren die voor hen niet stroken met het dienen van God. Er zijn tamtams in de kerk en er wordt nogal gehost en gedanst. En voor hun is dat zo oneerbiedig, dat kan niet goed zijn. Dat maakt het voor moslims die tot geloof komen heel moeilijk om naar die gemeentes te gaan. Er zijn ook vaak aparte gemeentes waar ex-moslims naartoe gaan. Maar deze jonge man heeft hulp nodig en er zijn er nog een stuk of 10 anderen. En dan ga je 3 maanden op verlof. En aan de ene kant hadden we daar een enorme worsteling mee, in ieder geval ik. Ik weet dat mijn vrouw het aanvankelijk ook wel had, maar ik denk dat ze daar wat makkelijker overheen kwam. Moet je dan weg? Moet je die mensen alleen laten? Is het geoorloofd om zomaar na 1,5 jaar een tijd van verlof te nemen? Vakantie te houden? En zo kun je met dat soort dingen soms veel te ver gaan. Is vakantie geoorloofd? Moeten we niet... De Bijbel zegt toch dat we de tijd moeten uitkopen en benutten, want de dagen zijn kwaad. Mogen we niet een tijd van rust hebben? En wanneer moet je dat dan hebben? En als je daaraan gaat denken, hè, dan kun je in een kramp komen. Ik moest er ook aan denken toen we weer teruggingen naar Guinea-Bissau, 4,5 jaar geleden. Toen kwamen we ook weer terug bij die mensen waar we in de tijd gewerkt hadden. En ook in de afgelopen jaren dat we niet in Guinea-Bissau waren, heb ik daar moeite mee gehad. Ik zag dat er mensen waren die we het evangelie verteld hadden, maar bij wie het niet geland was. Goede kennissen en vrienden. En die in die jaren dat we er niet waren gestorven zijn. Dat benauwde mij wel eens. Ik heb wel eens gedacht van ja, maar hadden we niet alles op alles moeten zetten om daar toen toch te blijven? Door omstandigheden, gezondheid van mijn vrouw en het onderwijs van de kinderen was het in 92 nodig dat we naar Nederland kwamen. Maar ik denk van ja, Ere, waarom? Hè? Dat waren goede vrienden, je had ze graag tot Christus zien komen. Je had graag een doorbraak gezien en het is niet gebeurd. Hadden we niet alles op alles moeten zetten om daar toch te blijven en de tijd uit te kopen? Waarom zijn we 16 jaar weg geweest? Aanvankelijk waren er mensen die onze plaats innamen, maar later moesten die ook weg en toen was er niemand. En dat werk heeft jaren stilgelegen. En dat benauwde mij wel eens. Maar de Heer liet mij zien, Hij heeft voor alles een tijd. Hij heeft voor alles een tijd. En dat zien we hier. God zegt dat hier nadrukkelijk in zijn woord. Er is voor alles een tijd. Dus ook voor die stam, de Biafada-stam waar wij werken, is een tijd. Er was een tijd dat wij moesten zaaien in de 80e jaren. En anderen hebben daar ook nog gezaaid. En nu is er een tijd van oogsten. De Heer liet me dat ook zien door... We hebben toen dat werk gedaan onder die Biafada-stam, maar zij wonen in een gebied waar allemaal stammen door elkaar wonen. En toen wij onder de Biafada's evangeliseerden we ook in die andere dorpen. Want de mensen vroegen er vaak om, van kom je ook eens bij ons? En we hebben toen nogal wat vrucht gezien onder een paar dorpen van de Mandjaku-stam. Een stam die eigenlijk helemaal uit het noorden van het land komt. En daar een paar families waren daarheen geëmigreerd, naar het gebied van de Biafada's. En daar hebben we veel vrucht gezien. Een stam die aan het overgaan was naar islam. Maar we mochten daar een heel aantal mensen tot de Heer leiden. Jonge mensen, kinderen, jonge mensen. En toen we terugkwamen, 4,5 jaar geleden, bleken 3 van de mensen die toen tot geloof gekomen zijn, die bleken echt leiders te zijn, sleutelfiguren in de kerk van Guinea-Bissau. Een geweldige vrucht. Wij keken alleen maar naar de Biafada's, maar God had ook iets anders op het oog. Wij moesten toen zaaien onder de Biafada's, maar we mochten oogsten onder de Mandjaku's. We hadden het eigenlijk niet eens zo in de gaten, want we waren zo gefocust op die Biafada's. En God heeft dat rijkelijk gezegend. Er was niet tijd voor de Mandjaku's. En er was een tijd van zaaien onder de Biafada's. En nu mogen we zien dat er een tijd van oogsten is onder de Biafada's. We mogen zien dat God alles voor alles een tijd heeft. En dat is een enorme rust. Weet u, wij hebben heel vaak haast. En De vraag is, heeft God haast? Er zijn plekken in de Bijbel waar gesproken wordt over dat God haastelijk zijn werk zal volvoeren. Maar als we kijken naar Gods werk, dan zien we dat Gods haast totaal anders is dan die van ons. Totaal anders. We hoeven alleen maar in detail te kijken naar de geschiedenis van vele godsmannen in de Bijbel. Je kunt beginnen bij Abraham. Hij moest zijn land uit, een enorme reis maken van Ur der Chaldeeën, een beetje naar het noordwesten en dan weer naar het zuidwesten. Door die hoe noem je dat in het Nederlands, die vruchtbare halve maan, zoals die genoemd werd. En hij kwam in Kanaan aan. Hij had een belofte gekregen, maar hij heeft 25 jaar moeten wachten op het antwoord van die belofte. Het duurde zo lang dat hij er soms wel een beetje moeite mee kreeg. Dat weten we allemaal. Omdat ze zelf een plannetje bedachten. Maar God had zijn tijd voor alle dingen. Ook voor de vervulling van die belofte. En wij vinden dat best wel moeilijk. Gods haast was wat anders dan die van Abraham. Uiteindelijk vervulde God zijn belofte. Maar het duurde 25 jaar. En dan geeft God Abraham de belofte dat hij een groot volk zal worden en dat ze dat land zullen krijgen. Maar hij geeft hem op een gegeven moment ook een droom waarin hij hem vertelt dat dat meer dan 400 jaar gaat duren voordat dat gebeurt. En dat er een heleboel ellende nog voor dat volk komt. Ze zullen een ander land zijn en daar zal ook lijden zijn. En je kunt je voorstellen dat misschien waren er onder het volk van Israël in Egypte nog mensen die dat uit de traditie hadden meegekregen, wat God Abraham had verteld. Ongetwijfeld waren die daar. Van, ja, maar God heeft ons beloofd dat we terug zullen komen. Na 400 jaar. Als je ergens middenin zit, na 200 jaar, dan is dat weinig troost, om het zo maar te zeggen. Voor jezelf. Maar God heeft een tijd voor alles. Toch mochten ze weten dat God hun leven, hun geschiedenis in handen had. En dat was een troost, een vast punt voor hen. Gods economie is ook zo anders dan de onze. Ik had er moeite mee om te begrijpen, Heer, waarom moesten we nou in 1992 Guinea-Bissau uit, terug naar Nederland. We waren in de kracht van ons leven, we hadden zoveel kunnen doen daar. Wat als we doorgegaan waren onder die Biafra-stam? Hadden er dan niet veel meer mensen tot geloof gekomen? Waren er dan niet nu grote gemeentes geweest onder het volk? Was dat niet veel beter geweest? Ik heb daar best mee geworsteld. Maar de Heer liet mij zien, het is zijn werk. Ik hoorde een keer een voorganger in Amerika, het was een joods-christelijke voorganger, en zijn mensen in de gemeente hadden ook allemaal van die vragen. Want ze wilden zo graag Gods koninkrijk gerealiseerd zien en zijn gemeente gebouwd en groot en noem maar op. En ze zeiden, waarom? Waarom doet God niet dit, waarom doet God niet dat? En hij zei, beste mensen, it's his kingdom, he should worry. Betekent zoveel als, het is zijn koninkrijk, daar moet hij overheen zitten. Klinkt een beetje oneerbiedig, maar het was heel duidelijk wat hij ermee bedoelde. Hij wilde niet zeggen van, wij hebben geen verantwoordelijkheid, maar hij zegt, God heeft het in handen. Het is zijn koninkrijk en hij gaat het bouwen, alleen hij doet het op zijn manier en dat is niet altijd onze manier. Op zijn tijd en dat is niet altijd onze tijd. Als je de zendingsgeschiedenis leest, dan lees je over mensen die een geweldig werk van God deden. En soms plotseling, heel in het begin van hun werk nog, stierven, omkwamen. We begrijpen dat niet. Heren, waarom laat u dat gebeuren? Had God dan niet de controle over die persoon? Of had God even een moment niet opgelet en was de duivel gekomen en had hem snel een kopje kleiner gemaakt? Nee, God heeft alles onder controle. Maar Gods economie is anders dan die van ons. Henoch wandelde met God 365 jaar. En hij was niet meer, want de Heer had hem tot zich genomen. En we vinden het een prachtverhaal. En we vertellen het graag, ook op de zondagschool. Maar als je even nadenkt, vraag je af, wat is daar nou het doel van? De mensen werden in die tijd nogal gauw tot in de buurt van de 900 jaar oud. Dus hij was, laten we zeggen, iemand van 40 van nu. In de kracht van zijn leven. En hij was een van de weinige rechtvaardigen op aarde. Waarom haalt God nou net die man weg? Wat zal zijn gezin, zijn familie gezegd hebben? Ik denk niet dat ze het leuk vonden. Dat hij in de kracht van zijn leven ineens verdwenen was. Ze zullen gerouwd hebben. Hun vader gemist, hun grootvader, hun zoon, hun oom. Maar de wereld miste die ene rechtvaardige die daar was. Waarom haalde God hem daaruit? Toch heeft God daar een bedoeling mee. Heeft God daar misschien iets mee willen aantonen aan de wereld? Wij begrijpen God niet altijd. Maar wij mogen wel weten dat wat hij doet het beste is. God is God. Wij proberen hem vaak na te rekenen en dat kan niet altijd. Maar hij doet wat het beste is. God heeft voor alle dingen een tijd en we hebben gelezen dat wat hij doet voortreffelijk is. Hij heeft het voortreffelijk gemaakt. Wij kunnen ons dat niet altijd zo goed voorstellen dan als we dat zien gebeuren. Maar toch mogen we weten dat het voortreffelijk is. Misschien moest de wereld in de tijd van Henoch wel zien van, wacht even. Wij zouden ook zo'n relatie met God moeten hebben. God heeft een doel gehad met dat wegnemen van Henoch. Maar als je erover nadenkt, wij zouden dat niet zo gauw gedaan hebben. Wij zouden gezegd hebben, nou laat hem maar mooi hier blijven. Want hij heeft een goede boodschap te brengen. Hij heeft een goed voorbeeld om te laten zien. En dat kunnen we heel goed gebruiken in deze onrechtvaardige wereld. Maar Gods economie is anders dan de onze. En dat mag voor ons een rustpunt zijn. En dat was voor mij ook een rustpunt toen ik nadacht over dat werk onder de Biafra-stam. We mogen zien dat we nu mogen oogsten. Ik heb een blaadje achterin liggen op de tafel, een stukje met gebedspunten voor ons werk in Guinea-Bissau. En er zit een fotootje op met een hele groep Biafra-jongeren. Allemaal mensen die tot geloof gekomen zijn. En het zijn ze nog niet eens allemaal. We hebben nog een paar ouderen, oude vrienden, mensen in de zestig, die tot geloof gekomen zijn. Geweldig om dat mee te mogen maken. En het is Gods tijd voor dat volk. En voor mij mag het een rustpunt zijn. God heeft geen haast. Tenminste niet in onze, op onze manier van haast. God heeft zijn werk al gereed. Dat zegt Hebreeën 4, vers 3. Zijn werken zijn gereed vanaf de grondlegging der wereld. We hebben dat ook gezongen. In een van die liederen. Daar werd gezegd dat God ons al kende. Voordat we hier waren. Vanaf de grondlegging der wereld. Zoals we hier lezen. Zijn werken zijn gereed vanaf de grondlegging der wereld. Niets komt voor God als een verrassing. Hij weet wat er gaat gebeuren. He's got the whole world in his hands, zongen we vroeger. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. Echt stevig. Zelfs de evangelisatie van onbereikte stammen. Betekent dat wij geen verantwoordelijkheid hebben? Dat het allemaal al gedaan is en Nee, wij hebben wel zeker een verantwoordelijkheid. Maar het betekent dat wij niet de verantwoordelijkheid hebben voor zijn hele koninkrijk. God geeft ons een taak. Wij zijn beperkte mensen. Wij leven op een plek in een bepaalde tijd. En er is een tijd dat we komen en er is een tijd dat we gaan. En God heeft dat al bepaald. Hij weet wie wij zijn, wat we kunnen. Hij zet ons neer op een bepaalde plaats met een bepaalde taak. En het gaat erom dat wij onze verantwoordelijkheid daar vervullen. En dat hoeven we niet krampachtig te doen. We mogen ijverig zijn in de dienst van God. En we horen ijverig te zijn in de dienst van God. Maar we hoeven ook niet bang te zijn dat als God ons op een gegeven ogenblik even daaruit haalt, dat het er allemaal misgaat. Want het is niet ons werk, het is Gods werk. Wij 16 jaar zijn we in Nederland geweest. En we hebben heel veel hier mee mogen maken, ook mogen doen. En het was niet zo dat het dan allemaal misging in Guinea-Bissau, want dat was Gods werk. God ging door met het zaad dat gezaaid was. God ging door met zijn werk. En daar mochten we in rusten. Dat mochten we accepteren. Zo gaat God door met zijn werk. God verzamelt zijn gemeente. Hij is daar al 2000 jaar mee bezig. En soms denken we van, jongen, dat schiet niet op. Maar God heeft het in handen. Het is zijn koninkrijk. Hij doet het. En wij mogen getrouw zijn. Weet u, we lopen God zo vaak voor de voeten. We willen het vaak zo graag doen. Ik wil deze preek afronden met een geschiedenis in de Bijbel die dat wat kan illustreren. Ik wil met u naar 2 Samuel 19. Sorry, 2 Samuel 18. En dan gaan we naar vers 19. Een hele interessante geschiedenis over een jonge man. En het is goed om eens zijn geschiedenis te lezen, want er staat nog veel meer dan alleen in dit vers over die jonge man. Achimaas heet hij. David was gevlucht voor Salomo, zijn zoon, die in opstand was gekomen, die probeerde de troon te grijpen. Sorry? Absalom, sorry. Ja. Dank u. Ik begin ook oud te worden. David was gevlucht voor Absalom. En als hij dan de stad uitvlucht, dan komen Zadok en Abjatar, de priesters, die komen met de ark Gods. Die willen met hem mee. En hij stuurt ze terug. Hij zegt, nee, blijf in de stad. Want daar kunnen jullie mij beter helpen dan als je met me meegaat. En hij zegt, kijk, hier zijn de jongelingen. Dat waren de twee zoons van die twee priesters. Achimaas en Jonathan. Hij zegt, laten zij het contact onderhouden tussen jullie en mij. En als je wat te weten komt, dan stuur je hen naar ons. Dat was een hele belangrijke taak en niet ongevaarlijk ook. Dat kunnen we lezen. Het begint in de geschiedenis van Achimaas begint in hoofdstuk 15. En dan later kunnen we zien dat als ze een boodschap brengen, als je het gedeelte leest, zie je dat ze toch een aantal keren heen en weer zijn gegaan. Die jongens die hebben dus zich flink ingespannen, gerend. Marathonlopers. En ze hadden een hele belangrijke taak om informatie uit Jeruzalem bij David te krijgen. En David was op de vlucht, dus dat was steeds verder weg. Dus die jongens die hebben heel wat kilometers gerend. Een enorme inspanning geleverd voor koning David. En dan die laatste boodschap, die raad van Husai, die ze over moeten brengen naar David. Dan worden ze gezien en ze moeten vluchten. Dus ze moeten extra hard rennen. Maar de boodschap komt bij David. Dus deze twee jongens die vervulden een hele belangrijke taak in die hele geschiedenis. Ze worden niet zo vaak genoemd, maar het waren jonge mensen die heel toegewijd waren aan koning David. En dat zie je bij Achimaas vooral ook weer als dan Joab de strijd geleverd heeft met het leger van Absalom en ze hebben overwonnen, dan komt Achimaas bij Joab in vers 19. En Achimaas, de zoon van Zadok, zeide: laat ik toch heen snellen. Nou, en dat kon niet. Dat hebben we al gezien. Laat ik toch heen snellen en de koning de goede tijding brengen. Dat de Heere hem recht verschaft heeft tegenover zijn vijanden. Maar Joab zeide tot hem: op deze dag moet gij liever geen boodschapper zijn. Maar op een andere dag kunt gij tijding brengen. Op deze dag echter zou het geen goede tijding brengen, omdat de zoon des konings dood is. Toen zeide Joab tot een Ethiopiër: ga en meld de koning wat gij gezien hebt. En de Ethiopiër boog zich voor Joab neer en snelde weg. Maar Achimaas, de zoon van Zadok, zeide nogmaals tot Joab: wat er ook gebeure, ik wil ook heen snellen. De Ethiopiër achterna. Joab echter zeide: waarom toch zou het geen snellen, mijn zoon? Gij hebt immers geen boodschap die u wat oplevert. Hij antwoordde: wat er ook gebeurde, ik snel heen. Toen zeide hij tot hem: snel dan maar heen. En Achimaas snelde heen in de richting van de streek en kwam de Ethiopiër voor. David nu zat tussen de beide poortdeuren. De wachter ging naar het dak van de poort op de muur en toen hij zijn ogen opsloeg, zag hij dat er een man kwam aansnellen, geheel alleen. De wachter riep tot dit de koning toe en de koning zeide: indien hij alleen is, brengt hij een goede tijding. Toen hij steeds naderbij kwam, zag de wachter een andere man lopen en hij riep de poortwachter toe: zie, daar komt nog een man aansnellen, alleen. De koning sprak: ook die brengt goede tijding. Daarop zeide de wachter: voor zover ik aan de loop van de eerste kan zien, is het Achimaas, de zoon van Zadok. De koning sprak: dat is een goed man, hij komt met goede tijding. En Achimaas riep de koning toe: het is wel. Daarop boog hij zich neer voor de koning met het aangezicht ter aarde en zeide: geprezen zij de Heere uw God, die de mannen die hun hand opgeheven hadden tegen mijn heer de koning heeft overgeleverd. Toen vroeg de koning: is het wel met de jongeling, met Absalom? Achimaas antwoordde: ik zag een grote oploop toen Joab de knecht des konings uw knecht zond, maar ik weet niet wat het was. Daarop zeide de koning: treed terzijde, ga hier staan. Hij trad terzijde en bleef daar staan. Een hele interessante geschiedenis. Deze jonge man wilde met alle geweld de boodschap brengen. Hij was zo enthousiast, hij was zo toegewijd aan de koning. Hij was ja, echt een man met toewijding. Een jonge man die alles over had voor de koning. Had zijn leven gewaagd voor de koning als boodschapper. Had bewezen dat hij kon rennen. En hij had al zijn krachten gegeven voor de koning. En nu wilde hij dat goede nieuws gaan brengen. En Joab zegt: nee. Joab kende de koning. Hij wist van de situatie. Hij zegt: dit is niet het moment voor jou. Je hebt geen goede boodschap. De koning kende Achimaas, want hij had hem zelf aangewezen als boodschapper. Joab zegt: nee, dat moet jij niet doen. En Joab zegt tegen een Ethiopiër, en blijkbaar deden die jongens toen ook al mee aan de marathon. De marathon in Rotterdam was vorige maand of eervleden maand, wanneer was het? Is gewonnen door een Ethiopiër. Die waren er toen ook al. En David die riep in Ethiopiër en zei: jij moet naar de koning, je moet de boodschap gaan brengen. En David wist dat het beter door een buitenlander kon gebeuren. Iemand, een wat neutrale figuur. Omdat het een boodschap was die erg moeilijk was voor David. Dat Absalom omgekomen was. Joab was niet de allerbeste man. Dat weten we uit de geschiedenis van de Bijbel. Maar hij had wel bepaalde inzichten op bepaalde momenten. Goede inzicht. En hij zegt: nee joh, jij moet niet gaan. Die Ethiopiër gaat. En hij stuurt die Ethiopiër en die rent weg en die kan dat. Maar ja, Achimaas was iemand met een enorme gave. Want houdt aan, hij zegt: joh, maar ik wil die boodschap gaan brengen. Hij was zo enthousiast voor de koning. Hij wilde die boodschap. Hij moest het zijn die de boodschap ging brengen. Hij drong aan. Nee, zegt Joab. Hij drong voor een derde keer aan. Zegt Joab, zegt van: joh, nou, ga dan maar. Ga dan maar. En dan gaat hij. En Achimaas is een betere marathonloper dan die Ethiopiër. Komt niet zo veel, niet zo vaak voor, maar hier was iemand die beter kon dan die Ethiopiërs. En hij rent hem voorbij. En hij komt als eerste bij de koning. En dan zien we iets interessants gebeuren. Hij heeft inderdaad geen boodschap. Of liever gezegd, hij durft de boodschap niet te brengen. Want hij weet dat Absalom dood is. Dat heeft Joab heel duidelijk gezegd. Hij zegt, je hebt geen boodschap, want de zoon des konings is dood. En David, het eerste wat David vraagt, als hij verteld heeft dat ze overwonnen hebben, hoe is het met die jongeling, met Absalom? En dan draait hij eromheen. Durft hij de boodschap eigenlijk niet te brengen. Hij was niet de juiste man op de juiste plaats op de juiste tijd. Hij had een hele duidelijke taak gehad. En nog, hij had meegestreden in het leger. Hij had een bepaalde taak. Maar wat deze geschiedenis laat zien, is dat God iemand heeft voor een bepaalde taak, voor een bepaalde tijd. En misschien zijn we daar heel erg goed in dat rennen. Maar er is een ander moment dat de Heer een ander nodig heeft voor een taak. Wij zijn niet degene die dat bepalen. Niet alles hangt van ons af. Ik vond mezelf heel geschikt om daar te werken onder die Biafadas. We hadden een enorme goede band met die mensen opgebouwd. Maar we werden, in 92 moesten we weg. We kwamen naar Nederland. En een ander moest het overnemen. En dan ben je 16 jaar weg en je denkt van, maar waarom? We hadden zo'n goede band met die mensen. We hadden zoveel opgebouwd. Waarom? En toch was dat wijs van de Heer om ons weg te halen en hier te plaatsen. Waarom weet ik niet. Maar in zijn wijsheid was het niet Gods tijd voor ons om daar te zijn. Dat vertrouw ik op, dat geloof ik, op grond van Gods woord. Hij heeft een tijd voor alle dingen. Natuurlijk, als we ongehoorzaam zijn aan God, dan is dat niet iets wat hij gepland heeft, om het zo maar te zeggen. Maar wel iets wat hij weet van tevoren. En dat zal hij ook weer gebruiken. Hij zal het omdraaien. Hij zal een ander gebruiken. God heeft zijn plan klaar. Ik wilde daar graag zijn, maar ik kon daar niet zijn. En God heeft het op een andere manier gedaan. Achimaas, die liep God als het ware, of die liep liever gezegd Joab en David voor de voeten. En wat gebeurt er dan? Hij komt bij David aan, hij doet zijn boodschap, maar hij heeft niet de boodschap waar David op zit te wachten. Of hij liever gezegd, hij durfde niet te vertellen. En David zei, ga hier terzijde staan. En daar staat er, hij ging terzijde staan en daar bleef hij staan. Ineens was hij niet op zijn plaats, passief. Hij had niks meer te doen, hij stond daar terzijde. Als wij God voor de voeten gaan lopen, als wij denken dat het allemaal van ons afhangt, als wij dingen gaan doen die God niet van ons vraagt, dan maken we onszelf als het ware overbodig. God heeft een taak voor ieder van ons en die mogen we vervullen. En we mogen weten dat hij alles in zijn handen heeft. Dat hij de dingen doet op zijn tijd. En als wij denken dat God niet genoeg haast maakt, dan zitten we ernaast. Dan zitten we ernaast. We mogen weten dat hij zijn plan volvoert door ons leven. Zoals we gelezen hebben in Hebreeën 4 vers 3. Zijn werken zijn gereed vanaf de grondlegging der wereld. Dat wil niet zeggen dat wij geen verantwoordelijkheid hebben. Die hebben wij wel. Maar dat betekent dat God zijn plan volvoert. Ook als wij de dingen soms niet helemaal goed doen. Weet u, toen Jezus Jeruzalem binnentrok, toen riepen de mensen Hosanna en de kinderen waren de zoon van David. En de fariseërs en schriftgeleerden zeiden, Heer, zeg tegen ze dat ze stoppen. En wat zegt Jezus? Hij zegt, als zij niet zouden roepen, dan zouden de stenen roepen. Want Gods plan gaat door. Wij kunnen ongehoorzaam zijn, maar God gaat wel door. Dan heeft hij een andere manier om het te doen. Dan zouden de stenen roepen. God heeft alles in zijn handen. Hij heeft zijn werk klaar. En wij mogen een onderdeel zijn in zijn werk. Maar we mogen dat ijverig volvoeren, maar ook in alle rust. Wij zijn niet de eindverantwoordelijke voor zijn koninkrijk. Dat is hij. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor datgene wat hij ons nu op dit moment opdraagt. U op uw plek, in uw situatie. Wij op onze plek. Paulus zegt in 1 Korinthe 4 vers 2... als hij het heeft over de werkers Gods, aan wie iets is toevertrouwd. Hij zegt, voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste. Betrouwbaar te blijken. Trouw te doen datgene wat God ons gegeven heeft. Niet meer, niet minder. Tuurlijk, we hebben allemaal een taak in dat totaal. De taak van voorbeden. Maar u en ik, wij kunnen ook niet voor alles bidden. Ik heb een groot boek van Patrick Johnston dat alle statistieken over de zendingswerk in de wereld laat zien. Pas nieuw uitgekomen met allemaal statistieken en wereldkaarten. Een boek van, nou, ik weet niet, 150 pagina's vol met statistieken. En ik was daarin bezig en ik werd eigenlijk weer een beetje wanhopig. Van heer, hoe moet dat allemaal klaarkomen en hoe moet ik daar allemaal voor bidden? God legt dingen op mijn hart. Het is wel belangrijk dat we bidden. Dat we zoeken naar wat God van ons vraagt in deze tijd, in deze wereld. We gaan bidden. Het is het bidden voor de vervolgde kerk. Ontzettend belangrijk. En ik denk dat als gemeente van Christus hebben we daar allemaal een taak in. En moeten we daaraan meedoen. Maar we mogen ook weten dat niet alles wat op deze wereld gebeurt onze verantwoording is. Het is Gods werk. Laten we vragen wat Hij van ons vraagt. En laten we daarin getrouw zijn. Voor zulke beheerders, Hij heeft ons heel veel toevertrouwd, is het tenslotte dit het vereiste, dat we betrouwbaar blijken te zijn in zijn werk. En dat mag ons rustpunt zijn. We mogen rusten in Hem. We mogen zelfs op vakantie gaan. We hoeven niet te denken, als ik op vakantie ga, dan stort het allemaal in elkaar. Want het is Gods werk. Hij geeft ons momenten van rust. Hij geeft ook ons de kracht om dat te doen wat Hij van ons vraagt. Achimaas had nog zoveel energie over. En hij wilde het vooral gebruiken om te rennen. Maar die laatste marathon die hij deed, was overbodig, zonde van de energie. Die had hij veel beter kunnen gebruiken op een andere manier. Het werd niet van hem gevraagd. Maar net als Achimaas eerder, toen hij een specifieke taak heeft, heeft hij die met heel veel toewijding uitgevoerd. Dat is wat God van ons vraagt. Achimaas had een brandend hart voor zijn koning, koning David. Wij mogen een brandend hart hebben voor Jezus Christus, onze koning. We mogen voor hem gaan met alles wat we in ons hebben. Maar laten we wel naar hem luisteren en kijken wat hij van ons vraagt. Dat we dat doen en dat we niet proberen alles naar ons toe te trekken en uiteindelijk met een burn-out te komen zitten. Want dat gebeurt ook heel veel op het zendingsveld. En dat mag onze rust zijn. God doet zijn werk. In ons, door ons. Het zijn niet wij, het is God die het doet. Amen.